gemeente, broeders en zusters. Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit de grote kerk hier in Gorinchem. Iedereen hier in de kerk en ook verbonden via ons YouTube-kanaal, van harte welkom. Fijn dat u er bent en dat u kijkt en of meeluistert. Dominee Goedhart uit Utrecht leidt de dienst en Sietse van de Wiegenden uit Werkendam bespeelt het orgel. Ook jullie beiden hartelijk welkom. Ook vanmiddag worden we geroepen om te delen van wat ons is gegeven. En de collectedoelen voor deze zondag zijn de diaconale collecte voor de GZB, de zomerzendingscollecte. In veel landen waar de GZB werkt, trekt de coronacrisis een diep spoor van economische schade en gezondheidsschade. We collecteren ook voor de kerk en voor de wijkas. En de zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Youth for Christ hier de Mol in Gorinchem. Hier in de kerk is de collecte bij de diverse uitgangen en tijdens de livestream via de QR-codes. Van harte bij u aanbevolen. Volgende week zondagmorgen gaat onze eigen wijkpredikant dominee IJzegaard voor. We nemen dan afscheid van de oudste groep kinderen van de zondagsschool, waarna ze welkom worden voor de catechese en gedurende de preek. Volgende week zondagmiddag bereiden we onszelf voor op de maaltijd van de Heer, Jezus Christus, het heilige avondmaal. Dominee Heikop uit Harmelen leidt dan de dienst. Dan nog het tweetal huishoudelijke mededelingen. Er worden van deze dienst opnames gemaakt. U kunt dus herkenbaar in beeld komen. En als u dat niet wilt, dan verzoek ik u plaats te nemen achter de pilaren recht voor mij. En dan de gebruikelijke vraag voor het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen. Zijn er 5 paar handen die de kosten zouden willen helpen voor het schoonmaken van de zitplaats? Prima, dankjewel. Gemeente, voor het eerst mogen we ook weer samen zingen. Op basis van de meest recente versoepelingen. Samen met God de lof, en eer toebrengen. Daar zijn we dankbaar voor. Van elke psalm of elk lied wat we zingen, zingen we telkens als gemeente het eerste couplet mee met het koor en daarna de verdere coupletten worden door het koor gezongen. We vragen u, en het is met schroom dat ik dit doe, maar toch nadrukkelijk, om ingetogen en niet uit volle borst mee te zingen. Aan het begin van deze eredienst beginnen we met het zingen van Psalm 145, vers 1. En de kerkenraad wenst u en allen met ons verbonden, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp verwachten wij van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, van Jezus Christus de opgestane Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op deze tweede zondag na Pinksteren denken wij met elkaar na over het werk van de Geest die ons maakt tot getuigen van Jezus Christus. Psalm 145, waarmee we deze dienst begonnen, gaat daarover. En we zingen met elkaar het tweede couplet. Psalm 145, vers 2. In de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis spreken wij uit wie de Heere, de drie enige God, voor ons is. En omdat je daar voor als mens altijd woorden tekort komt, gaat ons spreken over in zingen. Wij zingen aansluitend uit Weerklank 427 vers 1 en 4. Heere zij aan God de Vader. In de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis weten wij ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En toch is het ook heel persoonlijk wanneer wij zeggen, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar die ook op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we, voordat we ook vanmiddag de Bijbel openen, bidden om het licht van Gods geest, dat Hij ons zal leiden. Laten we bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, wij danken U dat wij op deze zonovergoten dag opnieuw hier samen mogen komen om U te ontmoeten. Om U de lof te zingen die U toekomt. Want U bent goed en U bent trouw. U laat nooit los. U bent voor ons de grond onder onze voeten. Op U kunnen wij bouwen. Heer, wij danken U dat het weer mogelijk is om met steeds meer mensen samen te komen. Dat de samenleving langzaamaan weer open gaat. En dat ook uw gemeente weer kan functioneren, weer samen kan komen. Tegelijkertijd zijn er nog beperkingen en we danken U dat het ook mogelijk is om online met elkaar verbonden te zijn. En te weten dat U aan tijd nog plaats gebonden bent. Heer, onze gedachten gaan ook uit naar uw gemeente wereldwijd, waar op zoveel plaatsen de situatie heel anders is. Veel moeilijker, met veel minder perspectief. Heer, geef ons het besef van hoe bevoorrecht we zijn, hoe groot uw goedheid is dat wij dit mogen beleven. En wilt u, te midden van alles wat er speelt in ons leven, alles wat ons bezighoudt, wilt u vanmiddag ruimte maken voor uzelf in ons hart en in ons leven? Wij danken u dat het Pinkster is geworden, dat uw geest is uitgestort. Dat u ons niet alleen hebt achtergelaten toen u ten hemel voer, Heer Jezus Christus. Maar dat u uw geest gegeven hebt en dat hij in ons woont. Dat wij mogen weten als gemeente een tempel van u te zijn. Een plek waar u woont. Waar u werkt, waar u uw aanwezigheid steeds opnieuw doet ervaren. Heer, geef dat wij vanmiddag, als we uw woord openen, daardoor geraakt zullen worden. Dat het niet zo zal zijn, zoals soms gebeurt, dat de woorden het ene oor in en het andere weer uitgaan, maar dat ze landen in ons hart en dat ze ons van binnenuit ook veranderen, dat ze ons in beweging zetten. Heer, wilt u ons vanmiddag zegenen door uw woord en door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Wij denken vanmiddag na over het werk van de Heilige Geest, vooral vanuit één hoofdstuk uit de 2e Korinthebrief. Wij lezen 2 Korinthe 3 van begin tot eind, vers 1 tot 18. Dat is best een ingewikkeld hoofdstuk, dus het vraagt wat concentratie, maar het is toch goed om het geheel te lezen. Paulus begint dit hoofdstuk met een retorische vraag. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? En dan geeft hij zelf eigenlijk al het antwoord. Nee, want u bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest. En waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt. Tot zover deze brief van Paulus. We staan vanmiddag vooral stil bij het derde vers waar gezegd wordt: het is openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Maar we zingen nu eerst Psalm 25, vers 2 in de oude berijming: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Na de verkondiging zingen wij uit de bundel op toonhoogte lied 141. Leid mij hier, o machtig heiland. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een aantal jaren hebben wij als gezin in Lima gewoond, in Peru, waar we werkzaam waren voor de GZB. En ik weet nog dat in die tijd de post voor ons ongelooflijk belangrijk was. Ja, er was al e-mail en je kon bellen en zelfs aan het eind ook al een beetje whatsappen. Maar toch gingen we iedere week vol verwachting naar het postkantoor om te kijken of er brieven aangekomen waren uit Nederland. Of kaarten of mensen die in ieder geval aan ons hadden gedacht. Ik bedacht me overigens bij het voorbereiden van deze preek. Er komt waarschijnlijk een tijd dat je over dit Bijbelgedeelte preekt en dat je dan eerst uit moet leggen wat een brief is. Want die zijn hard aan het verdwijnen. Hoe vaak worden er nog brieven geschreven met de hand? Maar terwijl wij in Latijns-Amerika waren, zaten onze kinderen op een Spaanstalige school op San Andrés. En ze moesten daar een boekje lezen van een bekende Latijns-Amerikaanse schrijver, Gabriel García Márquez. En dat boekje heette De kolonel krijgt nooit post. Het is niet zo'n dik boekje, redelijk eenvoudig. En het gaat over een hele oude man. Later blijkt dat hij kolonel in het leger was. En eigenlijk is de rode draad in dit verhaal is dat hij voortdurend wacht op een brief. Iedere dag loopt hij naar het postkantoor. En iedere dag vraagt hij om een brief. En iedere dag blijkt dat die brief niet gekomen is. Letterlijk is de titel van dit boek: De kolonel heeft niemand die hem schrijft. Een tragisch verhaal. En je ziet zijn aftakeling en langzamerhand verdampt zijn hoop dat de brief ooit nog komt. In het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen vergelijkt apostel Paulus de gemeente van Christus met een brief. En waarom doet hij dat? Omdat er door mensen in Korinthe gevraagd is, blijkbaar, om een aanbevelingsbrief. Nu was dat op zich niet ongebruikelijk in die tijd, dat als iemand van ver uit een andere gemeente op bezoek kwam als dienaar van het woord om onderwijs te geven uit de Bijbel, om te verkondigen, dat hij dan een brief met zich meebracht van de oudsten of de ouderlingen van zijn eigen gemeente, zodat de gemeente waar hij op bezoek was wist, dit is een betrouwbaar iemand. Er was natuurlijk nog geen internet of andere mogelijkheden om te zien of iemand bekend was. En om te voorkomen dat er indringers van buiten zouden zijn die verkeerde dingen zouden verkondigen, was dat heel gebruikelijk. Alleen, wat heel vreemd is, is dat Paulus voor de gemeente van Korinthe geen onbekende was. Sterker nog, de gemeente in Korinthe was door Paulus zelf gesticht. We kunnen daarover lezen in het boek Handelingen, in hoofdstuk 18. Daar vertelt apostel Paulus dat hij, nadat hij in Athene geweest is, u weet wel dat beroemde moment op de Areopagus, waar hij heeft gesproken met de bekende wijsgeren uit zijn tijd, de bekende denkers, dat hij dan, nadat dat gebeurd is, op weg gaat naar een andere grote stad in Griekenland, Korinthe, een havenstad, een handelsstad. Ik zeg wel eens, als je het in termen van vandaag zou moeten zeggen, dan was Athene was Amsterdam en Korinthe was Rotterdam, zal ik maar zeggen. Zo'n soort verschil. En het interessante is dat Paulus in zijn eerste Korinthebrief terugblikt op het moment dat hij naar Korinthe ging. En dat is een opvallend eerlijke passage in die eerste Korinthebrief. Hij zegt daar in het tweede hoofdstuk, broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan over Jezus Christus de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Heel eerlijk. Angstig en onzeker. Ik kwam eigenlijk met knikkende knieën naar Korinthe toe. En dan zegt hij, de boodschap die ik u verkondigd heb, het evangelie dat ik u verkondigd heb, overtuigde niet door wijsheid, maar door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op wenselijke wijsheid steunen, maar op kracht van God. Zo is de gemeente in Korinthe ontstaan, door een getuigenis in zwakheid, waar de geest van God kracht aan verleende. En de Heere God had Paulus, de apostel, daarvoor gebruikt. En daarom is het heel opmerkelijk dat er later mensen zijn die het apostolisch gezag van Paulus betwisten en die hem verdacht maken en dan over die aanbevelingsbrieven beginnen. En Paulus in dit hoofdstuk geeft daar op een hele wonderlijke manier antwoord op. Hij neemt de vraag serieus, hij herhaalt hem. Heb ik dan misschien een aanbevelingsbrief nodig? Nee, zegt hij eigenlijk. Want u als gemeente bent die aanbevelingsbrief. In onze harten geschreven, maar zichtbaar en leesbaar voor alle mensen. Ik wilde vanmiddag wat kijken naar dat beeld van die brief en dan met name naar wat dat betekent voor wat Paulus ons wil leren over het werk van de Heilige Geest. Het eerste wat hij zegt is: u bent een brief van Christus door onze dienst opgesteld. Dan moet je je bedenken dat in die tijd belangrijke brieven meestal niet werden geschreven, maar gedicteerd. En we weten uit andere brieven dat Paulus zijn brieven niet zelf schreef, maar dat hij ze dicteerde en dat er een schrijver was die het op papier zette. En misschien is Paulus wel op het idee van dit beeld gekomen terwijl hij keek naar degene die voor hem zat te schrijven. En het beeld is als volgt: zoals ik deze brief dicteer en iemand anders hem opschrijft, maar ik uiteindelijk verantwoordelijk ben voor de inhoud, zo is de gemeente een brief van Christus door onze dienst opgesteld. Dat is een ongelooflijk bemoedigend beeld voor iedereen die ook maar iets doet in de gemeente. Of je nu voorganger of predikant bent, of ouderling of jeugdwerker, of catechese geeft, of kringleider bent, of wat je ook maar doet, meewerkt aan een alfacursus. Op het moment dat je in die bediening staat, dat je dat doet, dat je de gave die God je gegeven heeft daarvoor gebruikt, dan ben jij als het ware die schrijver die alleen maar opschrijft en Christus werkt daardoorheen. Hij schrijft zijn brief in harten en levens van mensen. Dus terwijl jij jouw taak verricht als jeugdwerker of als jeugdleider of kringleider of als predikant of ouderling, terwijl je die dienst verricht, schrijft Christus in de harten en in de levens van mensen. Dat betekent, uiteindelijk gaat het niet zozeer om wat wij doen. En Paulus legt er ook zeer de nadruk op. Het gaat niet om onze bekwaamheid. Maar het gaat erom dat wanneer wij trouw doen wat de Heere God van ons vraagt, dat hij zelf in ons en door ons heen werkt. Niet wat wij voor hem doen, maar wat hij in en door ons doet. Dat is waar het om gaat. Onze bekwaamheid danken we aan God. Dus het eerste wat hij zegt is: jullie zijn een brief van Christus door onze dienst opgesteld. En dan het tweede wat hij zegt is: die brief is niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Opnieuw een beeld, zoals de inkt een leeg vel papier kan veranderen in een betekenisvolle brief met een hele waardevolle persoonlijke boodschap. Zo verandert de geest van God ons leven. Wanneer wij de verkondiging van het evangelie horen en die geloven. Zoals de inkt een leeg vel papier kan veranderen in een betekenisvolle brief, zo verandert de geest van God ons leven, zodat ons leven als het ware een boodschap krijgt. Dat ons leven gaat spreken, zoals een brief iets te zeggen heeft. Niet met inkt, maar met de geest geschreven. En het derde wat dan gezegd wordt is dat die brief geschreven is in harten van mensen. Dus niet alleen een uiterlijk iets, dat gaat diep, maar tegelijkertijd zichtbaar en leesbaar voor alle mensen. De gemeente is een brief die zichtbaar en leesbaar is voor alle mensen. Je voelt wel aan dat komt vanmiddag als een vraag naar ons toe. In hoeverre is het leven van onze gemeente een brief die zichtbaar en leesbaar is voor alle mensen? Toen ik net aan kwam rijden, het is voor het eerst dat ik hier in de grote kerk in Gorinchem mag zijn, toen zag ik al van verre die prachtige toren en dit schitterende gebouw. In die zin heel zichtbaar. Maar zijn wij als de gemeente die wij vormen ook leesbaar als een brief van Christus? Lezen zij niet alleen in onze activiteiten, maar ook in hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij met anderen omgaan, in hoe wij in de stad aanwezig zijn, lezen zij daarin de barmhartigheid, de bewogenheid, de liefde, de genade van Christus? Je kunt het ook nog persoonlijker maken. Is mijn persoonlijk leven een leesbare brief? Maar Paulus heeft het hier vooral over de gemeente. Is de gemeente leesbaar en zichtbaar? Of hebben we het goed met elkaar binnen de mooie muren van dit prachtige gebouw? Maar blijft het uiteindelijk wat verborgen? Het beeld wordt zo heel missionair. Het daagt ons uit, het prikkelt ons. Zijn wij die brief? Maar voordat je dan begint met plannen maken, of de evangelisatiecommissie aan het werk wil zetten, of zelf iets wil gaan ondernemen, moet je even goed luisteren, want dan gaat Paulus een stapje dieper graven. Dan gebeurt er namelijk iets wonderlijks in dit Bijbelgedeelte, want dan verandert het beeld. Want opeens zegt hij dan, deze brief is niet in stenen platen geschrift, in stenen tafelen gegrift, maar in harten van mensen. Waarom begint hij opeens over stenen tafelen? Het is natuurlijk wel lang geleden, maar het was echt niet zo dat er in de dagen van Paulus op steen geschreven werd, zoals in de tijd van de Flintstones, zal ik maar zeggen. Er was perkament, er was papier. Nee, Paulus doet dit heel bewust, want wat is er op stenen tafelen geschreven? Ik hoef het niet eens te vragen aan de kinderen in de kerk, ik denk dat jullie het zomaar weten. Natuurlijk, de 10 geboden, de wet van Mozes. En dan gebruikt Paulus dit beeld om uitleg te gaan geven over het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Want dan zegt hij, wij zijn dienaren geworden niet van een verbond van de geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Hij heeft ons dienaars gemaakt van het nieuwe verbond. Ik denk dat we deze verwijzing en wat daarna volgt in dit hoofdstuk alleen maar kunnen begrijpen tegen de achtergrond van een paar passages uit het Oude Testament. En die wilde ik ook met u lezen. Want wat er gebeurt is dat Paulus vervolgens in een heel aantal versen spreekt over de heerlijkheid, de luister van het oude verbond en de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat zijn van die lange zinnen geworden waar je heel makkelijk over kunt struikelen als je ze leest of voorleest. Hij verwijst naar dat moment in de geschiedenis van het volk Israël, toen Mozes van de berg afdaalde met de stenen tafelen waarop de wet geschreven was in zijn handen. En dan staat er dat hij zijn gezicht moest bedekken, omdat de heerlijkheid van God daarvan afstraalde. Een heerlijkheid die zo krachtig was dat het volk die niet kon zien. Zo groot was de heerlijkheid, de luister van dat oude verbond. Het verbond van de wet, van de geschreven wet. Maar, zegt Paulus dan in dit gedeelte, de heerlijkheid van het nieuwe verbond overtreft die van het oude verbond. En hij zegt het best wel scherp, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. De letter doodt, maar de geest maakt levend. Paulus zegt, door Christus mogen wij dienaren zijn van een nieuw verbond. Een verbond dat leven brengt. door de geest. Het kan haast niet anders of Paulus heeft bij het schrijven van dit gedeelte zijn brief gedacht aan het Oude Testament, waar herhaaldelijk gesproken wordt over een nieuw verbond dat zal komen. Bijvoorbeeld in Jeremia 31, vanaf vers 31. Daar staat het volgende. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Het oude verbond is het verbond dat de Heere God met Israël sloot toen hij hen bevrijdde uit Egypte. En de basis van dat verbond was de wet. En de basis van dat verbond was: als jullie je aan mijn geboden zullen houden, dan zal ik jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Maar dat is ook het verbond, zegt de Heere God in Jeremia 31, dat jullie verbroken hebben. Dat is stuk gegaan. Het is stuk gelopen op jullie zonde, omdat jullie mijn geboden niet konden en wilden houden. En dan schrijf ik jullie niet af, maar ik ga een nieuw verbond maken. En het kenmerk van dat nieuwe verbond is niet dat er geen wet meer zal zijn, dat die afgeschaft wordt. Nee, ik zal die wet in jullie binnenste leggen, in jullie hart leggen. Ik zal mijn wet in uw binnenste geven en die in uw hart schrijven. Dus de wet die eerst uiterlijk was, wordt innerlijk. Ik dacht na over een beeld om uit te leggen wat het verschil is. En het beeld wat ik bedacht is gebrekkig, maar ik ga het toch noemen in de hoop dat het misschien helpt. Toen ik een stuk jonger was, ging ik wel eens met vrienden de Alpen in en dan liepen we meerdere dagen over de Alpen. En ik weet nog dat ik dan altijd op de eerste dag dacht, dit is een slecht idee. Want dan hadden we een enorme rugzak met eten voor meerdere dagen bij ons. En dat was een zware klus om die 1500 meter naar boven te sjouwen. Maar gaandeweg de tocht verhuisde het voedsel in onze rugzak, die als een last op onze schouder drukte, naar ons binnenste, want we aten het op. En datzelfde voedsel wat eerst een last was, werd een bron van kracht en energie, waardoor we het vol konden houden. De wet die buiten ons is, is krachteloos. Ze kan ons wel laten zien wat Gods bedoeling is, maar ze helpt ons niet om die wet te vervullen. In het nieuwe verbond zegt God, ga ik het anders doen. Ik ga mijn wet in jullie leggen. En hoe doet hij dat dan? Door zijn geest te geven. Nog één tekst uit het Oude Testament, Ezechiël 36 vanaf vers 26. Dat klinkt erg hetzelfde, maar het is net anders. Daar zegt de Heere, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En dan komt het, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dat is het verschil tussen de letter die doodt en de geest die levend maakt. Dat is waarom Paulus zegt, de heerlijkheid van het nieuwe verbond is oneindig veel groter dan die van het oude verbond. Ik zal mijn geest in jullie hart geven. En die zal het mogelijk maken om van binnenuit te veranderen. Bij het oude verbond ging het over een verandering van buitenaf. En bij het nieuwe verbond gaat het om een verandering van binnenuit. De geest van God die in ons woont, Paulus zegt ergens anders, jullie zijn een tempel van de Heilige Geest. De geest van God die in ons woont, die toont ons niet alleen de wil van God. Die laat ons niet alleen zien wat de bedoeling van God met ons leven is, zoals de wet dat deed. Maar hij geeft ons ook de kracht om die wil te doen. In het nieuwe verbond reinigt het bloed van Christus ons van alle zonden. En de geest van God bevrijdt ons van de kracht van de zonde. Daarom wordt het mogelijk om te veranderen. Alleen zo, en niet door een heel activiteitenprogramma, kunnen wij levende brieven van Christus worden. Doordat de geest ons van binnenuit verandert, het leven van Christus als het ware in ons plant. En het verlangen van ons hart maakt om de wil van de Vader te doen, zoals het altijd de wil van Christus was, om de wil van de Vader te doen. En daarom kan Paulus aan het eind van dit hoofdstuk uitroepen: waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. In het oude verbond liep je vast. Liep je stuk op je zonde, op je beperkingen, op je onvermogen om te doen wat God van je vraagt. Maar in het nieuwe verbond is vrijheid, want de geest opent een nieuwe weg. Hoe werkt dat uit? Wat is dan het resultaat daarvan? Hoe ziet zo'n brief eruit? Je zou kunnen zeggen dat zijn stralende mensen. Dat is iets anders dan een perfecte gemeente waar niets aan de hand is. Maar wel een gemeente met uitstraling. En dan moet je even denken aan die straling op die glans op het gezicht van Mozes. Want daar komt Paulus aan het eind van dit hoofdstuk op terug. En hij vergelijkt dat dan met Christus. In dat moeilijke laatste vers wordt eigenlijk gezegd door Paulus dat wij de heerlijkheid van de Heer, dat is Christus, zien als in een spiegel en dat we die weerspiegelen, reflecteren. En dat we daardoor veranderen. Het woord dat daar gebruikt wordt is het woord metamorfosis. De metamorfose. Er vindt een metamorfose plaats. Een transformatie. En hoe vindt die plaats? Door reflectie. Doordat wij ons richten op Christus. Hem als het ware aankijken. Met heel ons hart, met heel ons leven op hem gericht zijn. Dan gaat ons leven iets van zijn heerlijkheid reflecteren. Zoals Mozes gezicht als het ware de heerlijkheid van God reflecteerde nadat hij afdaalde van de berg Sinai. Metamorfose door reflectie. Ik geloof dat het Henk Binnendijk is die ooit gezegd heeft: in het donker is de maan het bewijs dat de zon bestaat. In het donker is het licht van de zon verborgen. We zien het niet. Zoals in deze wereld de heerlijkheid van Christus vaak verborgen is. Maar de maan reflecteert het licht van de zon. En zo, zegt Paulus, mag ons leven in al zijn beperkingen, in alle bescheidenheid, met vallen en opstaan, de heerlijkheid van Christus weerspiegelen. En dat kan alleen maar als we op hem gericht zijn. Als we naar hem blijven kijken, naar hem blijven luisteren. Vroeg of laat gaat dan iets van zijn licht uitstralen van ons leven. En dan word je een leesbare brief van hem. Ik begon met die oude kolonel die nooit post kreeg. Die niemand had die hem schreef. Dat trieste verhaal, dat eindigt zonder hoop. De realiteit is dit, broeders en zusters. Dat er in onze omgeving mensen zijn die nooit de brief van Christus zullen krijgen als wij het niet zijn. Dat is wat er op het spel staat. Er zijn mensen die nooit die brief van Christus zullen ontvangen als wij als gemeente die brief niet zijn. Dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt, u bent als gemeente een brief van Christus, leesbaar en zichtbaar voor alle mensen. Is dat waar? Amen. Leid mij, Heer, o machtig Heiland, aan dit leven door uw hand. Laten wij de God danken en voorbeden doen. Goede God, trouwe Vader, wij danken u voor het onderwijs van Paulus vanmiddag. Dat ingewikkelde hoofdstuk uit de tweede Korinthebrief en tegelijkertijd een beeld dat zo helder is en ook zo bijzonder. Wij danken u dat wij, ook al voelen we ons misschien nog wel zwakker en kleiner dan Paulus, dat we toch geloof en verwachting mogen hebben dat u in ons en door ons werkt. En dat de gemeente waar wij toe behoren, ook deze gemeente hier in Gorinchem, een brief van Christus mag zijn en steeds opnieuw mag worden door de kracht van de Geest. Een brief leesbaar en zichtbaar voor alle mensen. Wij danken u dat dat uiteindelijk niet van ons afhangt, dat dat niet onze prestatie of onze bekwaamheid is die dat mogelijk maakt, maar het feit dat u ervoor kiest om door hele gewone, kwetsbare mensen zoals wij heen te werken en door ons heen iets van de liefde van Christus te laten zien in deze wereld. Heer, wij leven in een land en een tijd waarin het licht van Christus haast lijkt te verdwijnen, steeds minder zichtbaar lijkt te zijn in de samenleving. In ieder geval kwetsbaar geworden is. Uw gemeente is kwetsbaar. En wij bidden u juist daarom, zoals we ook zongen, kom Heer Jezus, kom in uw kracht. En vul ons steeds opnieuw met uw geest. Vernieuw ons naar uw beeld. Heer, behoed ons ervoor dat wij zouden leven onder het oude verbond, steeds opnieuw struikelend, steeds opnieuw tekortkomend en hopend op het resultaat van ons eigen werk. Nee, geef dat we voluit, net als Paulus, dat nieuwe verbond mogen dienen en mogen staan in de werkelijkheid van de Geest die ons vervult, die ons leidt en die ons helpt, die ons troost en bemoedigt, die ons de weg wijst, ook als we vast lijken te lopen. De Geest die ons steeds opnieuw woorden geeft, ook als we met onze mond vol tanden staan. De Geest die ons in de waarheid leidt, ook als we soms aangevochten worden door twijfel en overweldigd door vragen. De Geest die leven brengt, ook al is het soms een doodse boel in ons geloofsleven. Heer, wij bidden u om de kracht van uw Geest in onze gemeenten vandaag, in het geheel van de protestantse kerk, in het geheel van uw kerk in dit land, in deze wereld. Heer, wij komen ook vandaag tot u vanuit een wereld die in nood is, waar wij in Nederland opgelucht ademhalen omdat er versoepelingen zijn en het leven weer wat open gaat. Daar zijn grote delen van deze wereld nog in chaos. We denken aan landen als Brazilië en Suriname en India en Nepal. Verschillende Afrikaanse landen waar het coronavirus nog om zich heen grijpt en duizenden slachtoffers maakt. Waar geen geld is voor vaccins. Waar hulpverlening nauwelijks mogelijk is. Hier ontfermt u zich. Help ons om als kerk in het Rijke Westen ook op deze wijze een leesbare brief van Christus te zijn door recht te zoeken en met grote bewogenheid te geven. Hier ontfermt u zich. Help ons om heel concreet in het leven van elke dag, ook in onze eigen omgeving, die leesbare brief te zijn. Een brief niet van onszelf, maar een brief van Christus. Heer, wij bidden u vandaag voor ons land, voor onze regering, de formatie die plaatsvindt, een nieuw kabinet dat gevormd moet worden. wilt u mensen geven die ons land met wijsheid en rechtvaardigheid regeren. Wij bidden u voor de jongeren, in het bijzonder voor hen die examen gedaan hebben en wachten op de uitslag, of die nog bezig zijn met de examens. Heer, wilt u geven dat de resultaten goed zullen zijn, maar ook als dat niet het geval is, dat iedere jongere, iedere leerling mag weten dat wij kostbaar zijn in uw ogen. En dat we leven van uw genade en van uw goedheid. Heer, zo bidden we voor elkaar, voor wat er speelt in ons leven. U alleen weet dat. En wij bidden opnieuw. Vul ons met uw geest. Kom tot uw doel met ieder van ons. Verheerlijk uw naam door ons heen, door de gemeente heen. Maak ons die leesbare brief van Christus. In zijn naam. Amen. Ons laatste lied vanavond is een loflied. Psalm 150. Looft God, looft zijn naam. Alom, looft hem in zijn heiligdom. Wat mooi dat we ook het eerste couplet daarvan met elkaar mogen zingen op deze zondag. Wij zingen vers 1 en 2 van Psalm 150. Dat ons leven mag rijmen op het lied dat wij zingen. En dat wij zo een leesbare en zichtbare brief van Christus mogen zijn. Ontvangt en draagt met u mee, draagt uit de zegen van de Heere onze God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.